Er zijn nog enkele mededelingen, gemeente. Mij is gevraagd om u eraan te herinneren dat aanstaande dinsdagavond de studievrouwenvereniging Lydia hoopt te vergaderen. Aanstaande dinsdagavond op de bekende tijd. En de tweede mededeling is met betrekking tot de huisbezoeken. Er zal, zo de Heere wil, huisbezoek zijn op maandagavond. Familie M. Hobbel en de familie H. Talen aan de Marijkenstraat. En eveneens op maandagavond, en dat aan het begin van de avond, familie P.J. Wielhouwer, Stenenweg. En er zal huisbezoek zijn op donderdagavond, familie W. Talen, Molenweg. En broeder T. Lodder aan de Margrietstraat. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 103, het 8e en het 9e vers. Psalm 103, vers 8 en vers 9. Het 8e vers, gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. En het 9e vers, maar 's Heere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. 8 en 9 van Psalm 103. Wij doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting zingen we uit het laatste vers van Psalm 27, dat is het zevende. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Daarna lezen we uit het woord van God en de schriftlezing is deze avond uit het evangelie naar Matteüs, het 28ste hoofdstuk, de versen 5 tot en met 20. Matteüs 28, de versen 5 tot en met 20 lezen we na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 27, het zevende vers. En nieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Matteüs 28 en we beginnen bij vers 5. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen: vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En ziet, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult ge hem zien. Ziet, ik heb het u lieden gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf met vrees en grote blijdschap, liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is daar ontmoet, zeggende: weest gegroet. En zij tot hem komende, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar: vrees niet, gaat heen. Boodschap mijn broeders dat zij heen gaan naar Galilea. En al daar zullen zij mij zien. En als zij heen gingen, ziet enige van de wacht, kwamen in de stad. En boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld. En zeiden, zegt zijn discipelen, zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. En de 11 discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der wereld. Amen. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen vanavond een ogenblik stilstaan bij een gedeelte uit onze oude Heidelberger. En de tekst voor de prediking is uit dit gedeelte, Matteüs 28, en daarvan het 19e vers. Daar luidt het woord van de Heere, ga dan heen. Onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En op dit woord en ook andere gedeelten uit het woord van God is gegrond wat we vinden in het slot van zondag 7 van onze Heidelberger catechismus. We zijn toegekomen aan de vragen 22 en 23. Zondag 7, allereerst vraag 22. Wat is dan een christen nodig te geloven? En dan luidt het antwoord, al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Hetwelk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. En dan volgt vraag 23, hoe luiden die artikelen? En dan is het antwoord, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En dan volgen de overige artikelen die wij kennen als de 12 artikelen. Ze zijn zo even al gelezen en wij zullen ze dus niet herhalen. Over deze beide vragen en antwoorden willen we in het licht van de schriften dan vanavond nadenken. Willen we samen nu eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, wij zijn vanavond samengekomen in deze leerdienst, waarin uw woord geopend wordt en ook onze oude belijdenis open ligt, omdat die op het woord van u gegrond is. En wanneer wij vanavond uit schrift en belijdenis oude en nieuwe schatten willen opdiepen, zijn we zo diep afhankelijk van de leiding van uw Heilige Geest. En daarom smeken wij aan het begin van deze dienst, Heere, schenk ons de leiding van uw geest. Laat die ons op onze paden ten leidsman strekken. En dat betekent dan vanavond heel in het bijzonder, laat die ons op onze paden in het luisteren en in de prediking van het woord en in het zingen en in het gemeenschappelijk gebed en in het brengen van onze offeranden. En in alles wat in deze dienst te gebeuren staat, mogen leiden. Opdat het werkelijk een geestelijke eredienst mag zijn. Een dienst tot eer van u. En dan bidden we heel in het bijzonder om de zegen bij en over uw woord. Heere, laat het woord bijbels, geestelijk eenvoudig en met kracht mogen klinken vanavond in de kerk. Wil u geven dat we er allen, jongeren en ouderen, van overtuigd raken hoe nodig het is om te geloven alles wat u geboden en alles wat u beloofd hebt. Wil u geven, Heere, dat zo het woord van u dan gepredikt mag worden, dat onze harten daarbij mogen vallen en dat wij van harte in mogen stemmen. Maar dan weet u dat het niet genoeg is als we daarmee in zouden stemmen en die instemming zou beperkt blijven tot iets van ons verstand alleen of van een voorbijgaande emotie alleen. Ons hart moet erdoor gevangen worden, onder het beslag van uw woord komen, erdoor verbroken worden. Ja, uw woord moet indringen tot in het binnenste van onze ziel. En daarom smeken we, Heere, wil u geven dat het woord zo gebracht mag worden en zo met kracht mag worden toegepast door de werking van uw Heilige Geest, dat wij ook, al is het misschien maar in beginsel, al is het aarzelend en al is het bevend, gaan geloven al wat uw woord tot ons zegt. Wil u ons dan door de werking van uw Geest vernieuwen, onze harten veranderen, onze levens vernieuwen. En wil u geven dat zo uw woord gebruikt mag worden. Geef dat er ook onderricht in mag liggen voor ons allen. Onderricht ook bijzonder voor degenen die u kennen mogen, Heren. Laat het zo mogen zijn dat uw woord zijn kracht mag doen en de weg mag wijzen, ook voor hen. We bidden u ook voor elkaar zoals we hier zijn gekomen in allerlei verschillende omstandigheden. We bidden u heel bijzonder of u uw woord wilt zegenen en gebruiken in dagen van verdriet en van rouw. Ze zijn er zo talloze malen geweest, zeker deze achterliggende maanden. En we dragen heel in het bijzonder de familie Verbiest aan u op, met wie we deze afgelopen week stonden bij het geopende graf van een lieve moeder, oma en overgrootmoeder. Heren, u weet wat het betekent voor de kinderen, kleinkinderen en verdere familie, dat ze haar nu moeten missen. Het kwam in die zin niet ongedacht, omdat ze een lang ziekbed gehad heeft. En toch kwam het einde nog weer snel. En vooral als er liefde is en liefde was, dan is de pijn en het gemis groot. Heere, gedenk aan hen allen. En laat iets in hun hart mogen leven van wat we samen zongen eerder deze dienst. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Want daar is alleen de ware troost te vinden. Ook in ons verdriet en in ons gemis. Heren, wil u ook zijn met alle anderen die rouw dragen. We dragen opnieuw de familie van Eck aan u op. Juist omdat er deze avond opnieuw een rouwdragende familie in ons midden is, is er alle reden om ook hen te gedenken en te smeken of u er nabij wilt zijn in deze dagen van rouw. En bijzonder ook morgen op de dag van het begraven van hun moeder, grootmoeder en overgrootmoeder. Heren, wil u in deze dagen en bijzonder ook morgen met hen allen zijn. En wil ook hen vertroosten vanuit het heilig evangelie. We dragen dan heel bijzonder broeder en zuster Wessels aan u op die ver weg zijn. Kleinkinderen van haar die weggenomen is door de dood, in het verre Botswana zijn en in gedachten vandaag en morgen, ja, al deze dagen hier zullen zijn. Heren, wil u bijzonder deze dagen aan hen denken en ook bij het verdriet wat zij voelen en de afstand die zeker in deze situatie bijzonder sprekend is en nabij zijn. en hen gedenken in uw gunst en genade. Heere, wil u zijn met al het werk van de zending. Alle zendingswerkers die ver van ons verwijderd zijn. We dragen ze aan u op met het werk wat ze verrichten. We bidden u of u ze wilt sterken en wilt zegenen. En laten ze het mogen weten van u, Heere, dat u kracht en moed wilt geven. Ook wanneer het voor ons soms moeilijk is. Denk u, Heere, aan alle andere arbeid in uw koninkrijk, aan het werk van de evangelieverkondiging onder Israël, aan degenen die daarbij betrokken zijn en daarin werken, aan het werk van de evangelisatie. Wil u geven dat ook buiten de gemeenten, op de zendingsvelden en in het evangelisatiewerk en onder het oude volk van Israël, uw koninkrijk komen mag met kracht. Wil u geven, Heere, dat de werken van Satan mogen worden te gronde gericht. En laat uw koninkrijk komen over deze wereld. We dragen ook onze kerken aan u op. We bidden u, Heere, of u alle arbeid in de kerken wilt zegenen, ook in deze tijd in de luwte van de generale synode, nu de vergaderingen voor het grootste deel voorbij zijn. Wil u geven, Heere, dat alle gewone werk, wat tegelijkertijd buitengewoon werk is, omdat het werk in uw koninkrijk is, door u gezegend mag worden. En wil u midden in de drukte van het seizoen al uw knechten, alle ouderlingen en diakenen zegenen. Wil u zijn met onze theologische universiteit. Wil u allen die daar werken met uw kracht en met uw genade vergezellen en sterken. Wil u ook zijn, Heere, met alle predikanten die het moeilijk hebben. We dragen hele verdrietige en moeilijke situaties aan u op. In de gemeente van Broeksterwoude, met haar vroegere predikant en zijn gezin, wil u, Heere, daar werken, helend, bekerend, vernieuwend, vertroostend. Wil u ook zijn, Heere, met verdrietige omstandigheden die er zijn in de gemeente van Meppel? Wil u onze broeder Kwak en zijn gezin gedenken en ook u ontfermen over die gemeente? Wil u geven, Heere, dat er rond zieke predikanten uw zorg en uw bewaring mag zijn? We dragen dominee Dol en dominee J.H. Velema aan u op. Wil u hen allen nabij zijn en laat het zo mogen zijn dat zij hun hoop en verwachting alleen op u mogen stellen. Heere, denk aan ons wanneer we zo verschillende dingen uit de kerken aan u voorleggen. Laat het zo mogen zijn, Heere, dat wij voortdurend ook de zaak van u, niet alleen binnen onze kerken, maar ook in de kerken van Nederland, bij alle verdeeldheid en verbrokkeling en verwarring die er is, aan u mogen opdragen en mogen smeken of u vernieuwend en bekerend wilt werken. Heere, geef een opleving, een revij, een reformatie, een wederkeer tot u die de levende God zijt. Dat zal alleen kunnen in de weg van de verootmoediging, van het buigen voor u en van het belijden van onze zonden en van het zoeken van de genade en de vrede bij u die onverdiend door u geschonken wordt. Heere, zie op ons en op onze kinderen, op onze kerken, op kerkelijk Nederland neer. Erbarm u over ons. We vragen dat niet omdat wij iets verdienen, want we moeten belijden dat alles aan onze kant verzondigd ligt. Maar zie u ons aan, Heere, in Christus Jezus, de Zoon van uw liefde, uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om uw gaven te offeren en we zingen uit Psalm 24, vers 65. Psalm 119, vers 24 en 65. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Het zevende vers van Psalm 89, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, Albert Pigge was een Rooms-Katholiek theoloog uit Kampen. Hij leefde in de 16e eeuw, in de tijd van de kerkhervorming. En hij heeft onder andere op papier de degens gekruist met Calvijn over de kwestie van de vrije wil. En in een van zijn boeken vertelt Albert Pigge het verhaal van de kolenbrander. Dat ging zo. Een zeker Rooms-Katholiek hoogleraar was ernstig ziek. Hij had zware koorts. En voor zijn leven werd gevreesd. En in zijn koortsige dromen riep hij maar steeds hetzelfde. Als de kolenbrander, als de kolenbrander, sicut carbonarius. Wat bedoelde hij? Ja, dat vroegen zijn omstanders, de mensen die hem verzorgden, zich ook af. Nu gebeurde het dat de man uit zijn koortsen toch weer wat opknapte en langzaam maar zeker aansterkte. En toen hij weer wat krachtiger geworden was, vroegen de mensen die rondom hem stonden hem, wat bedoelde je toch? Want in je ernstige periode van ziekte riep je maar als de kolenbrander. Toen zei hij, wel, dat zal ik je vertellen. Jaren geleden, terwijl ik ergens in een bos wandelde, kwam ik een eenvoudig man tegen, een kolenbrander. Een man die uit wat afgedankt hout houtskool maakte, wat hij dan verkocht en zo in zijn levensonderhoud voorzag. En al pratend merkte ik dat het een zeer vroom man was. En ik probeerde hem met mijn listige en vernuftige theologische redeneringen vast te zetten. En op een gegeven ogenblik vroeg ik hem, wat gelooft u eigenlijk? Wel, zei deze goede zoon van de Roomse kerk, ik geloof wat de kerk gelooft. Ja, maar wat gelooft de kerk dan? Wat ik geloof. Wel, zei de professor, ik was natuurlijk buitengewoon verontwaardigd over zoveel domheid. Over zo'n cirkelredenering. Ik geloof wat de kerk gelooft en de kerk gelooft wat ik geloof. Ik wist veel beter. Ik twijfelde veel dieper. Ik worstelde met allerlei grote vragen uit de leer van de kerk. Maar toen ik zelf voor de poorten van de dood lag, toen besefte ik dat mijn vragen mij niet kunnen redden. Dat mijn vernuft mij niet kon redden. En daarom bad ik als de kolenbrander. Als de kolenbrander. Alleen het geloof van de kerk maakt mij zalig. Albert Pigge als Rooms-Katholiek theoloog vond dat een prachtig verhaal. Maar het viel bij de mannen van de reformatie niet in goede aarde. Waarom niet? Omdat ze zeiden, geloof is nooit een blind geloof wat de kerk gelooft. Geloof is kennis van het woord. Geloof is vertrouwen op het woord. Niet het blinde geloof. Nou ja, ik aanvaard maar wat de kerk gelooft, want dat zal wel goed zijn. En gemeente, het is niet zonder reden dat ik vanavond begonnen ben met dat oude verhaal. Want wij leven in een tijd waarin de dingen heel erg veranderd zijn vergeleken met, ja, zo'n 400 jaar geleden. Maar datzelfde idee, Wat toen speelde, is vandaag weer springlevend geworden, ook op het brede gereformeerde erf. Namelijk dit, dat het niet zo erg belangrijk zou zijn wat je gelooft. Als je maar een oprecht mens bent, een tussen aanhalingstekens gelovig mens bent. Wat voor kleur dat geloof dan ook heeft. Wat voor inhoud dat geloof dan ook heeft. Dat is volgens velen niet meer belangrijk. Want die inhoud van dat geloof wordt door velen ook op gereformeerd erf toch algemeen betwijfeld. Nee, wat overblijft in de kaalslag van vandaag is, nou ja, een religieuze houding, weet u. Als je maar oprecht en eerlijk en gelovig bent. Wat je dan gelooft, zo zeggen velen, dat is het belangrijkste niet. Nou, en die houding komt heel dicht bij die oude opvatting van de kolenbrander. Begrijp er niet zoveel van. Inzicht heb ik er niet in, maar ik neem maar aan wat de kerk aanneemt, want dat zal wel goed zijn. En dwars daartegenin, tegen die oude en nieuwe dwaling in, staat het getuigenis van het woord en van de reformatie. Dat geloven ook betekent kennen en alles voor waarachtig houden wat God in zijn woord geopenbaard heeft. En zo willen we samen nadenken, en dat is ook het thema van de prediking, over de inhoud van het geloof. En die inhoud van het geloof is te vinden in de eerste plaats in de belofte van het evangelie. Dan letten we vooral op vraag en antwoord 22. En in de tweede plaats is samengevat in het belijden van de kerk. De inhoud van het geloof in de eerste plaats is te vinden in de beloften van het evangelie. En in de tweede plaats is samengevat in het belijden van de kerk. Wij hebben het dus over het geloof. Ja, daar gaat zondag 7 over. Daar hebben we de achterliggende weken 2 bij stilgestaan. En we hebben gezien dat al in vraag en antwoord 21... de Heidelbergse catechismus het geloof omschrijft als een kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord geopenbaard heeft. En een vast vertrouwen dat de Heilige Geest in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen maar ook mij vergeving van zonde geschonken is om Christus wil. En de vorige keer hebben we heel nadrukkelijk gezegd, die twee elementen kun je niet van elkaar losmaken. Het geloof is een geestelijke kennis en een geestelijk vertrouwen. Of, wanneer u zoals bij andere oudere theologen gebeurt, kennis, toestemmen en vertrouwen, 3 elementen binnen het ware geloof aanneemt, dan moet u zeggen, het gaat om een geestelijke kennis en een geestelijk instemmen en een geestelijk vertrouwen. Het gaat in het hele geloof om geestelijke werkelijkheden. En als we dat zo zien, dat het geloof een werk van de Heilige Geest is in ons hart, en dat dat uiteenvalt in kennen en vertrouwen, ja, dan dringt de vraag toch eigenlijk, waarin geloven degenen die oprecht geloven? Want dat geloof is niet maar een blind iets in de zin van, ja, dat het alleen maar een houding is. Nee, dat geloof in de Bijbel richt zich altijd op iets. Liever gezegd, richt zich altijd op iemand. Dat wordt heel duidelijk als u de Bijbelse woorden geloof en geloven eens een keer na zou speuren met behulp van een concordantie. U weet, zo'n concordantie, dat is eigenlijk een grote lijst van alle woorden die in de Bijbel voorkomen. En dan staat er onder ieder woord de plek waar dat woord te vinden is. En de tekst staat er nadrukkelijk bij vermeld. Nou, het is wel eens goed om zo voor jezelf een aantal woorden uit de Bijbel na te speuren met behulp van zo'n concordantie. En als je dan de lange lijst van woorden geloven, geloof leest, dan kom je bijna altijd tegen geloven in God. Geloven in Christus. Geloven in het woord. Geloven in de belofte. Ook wel geloven aan. Maar dat woord geloven staat altijd met iets of met iemand in verband. Het richt zich altijd op iets. Het is nooit iets wat maar zweverig in de ruimte blijft hangen. Het is altijd ergens op gegrond. En u zegt onze belijdenis op grond van de schriften dat woord zich richt op het heilige woord van God. Of, je kan het ook zo zeggen, op God zoals hij zich in zijn woord openbaart. Maar houdt u dat vooral vast, dat het ware geloof zich altijd klemt aan het woord van de Heer. Op uw woord heb ik gehoopt. En de woord is het. En het woord is de grondslag en de inhoud van het ware geloof. Dat betekent, en ook dat hebben we aangestipt de vorige keer, dat het ware geloof zich richt op al wat God in zijn woord geopenbaard heeft. De apostelen moesten volgens de tekst die we vanavond gelezen hebben ook alles wat de Heere nodig achtte verkondigen. En de mensen aan wie ze het verkondigden, moesten dat alles leren onderhouden wat God hun geboden had. Het ware geloof richt zich op het hele woord. Er kan niet een stukje van de Bijbel tussen haakjes gezet worden. Genesis 1 tot 3 bijvoorbeeld. Dat hoeven we niet te geloven. Of de berichten over de lichamelijke opstanding van de Heere Jezus bijvoorbeeld. Dat kan er afvallen. Nee, zo is het niet. Het ware geloof gelooft al wat God in zijn woord geopenbaard heeft. En dat betekent voor de praktijk van het geestelijke leven ook dit. Dat het geloof ook de waarschuwingen gelooft. Ook ontdekkende woorden gelooft. Ook de bedreigingen gelooft. We hebben dat de vorige keer geïllustreerd aan de hand van de laatste woorden van Mozes, die in het slot van het boek Deuteronomium de zegen en de vloek aan Israël verkondigen moest. De zegen als ze de Heere zouden vrezen en de vloek als ze van zijn inzettingen zouden afwijken. En dan moest het volk amen zeggen. Niet alleen op de zegeningen, maar ook op de vervloekingen. Mozes zei, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in het boek van de wet, wat daar geschreven is. En al het volk zei, amen. Vervloekt is een iegelijk die een andere God verkiest en hem dient. En al het volk zei, amen. Gezegend daarentegen is de man die de Heere vreest. En al het volk zei, amen. Gezegend is hij die de God Jacobs tot zijn hulp heeft. En al het volk zei amen. En dat is nu het karakteristieke gemeente van het ware geloof. Dat het amen gaat zeggen van harte op al wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Ook amen gaat zeggen op die zware, diepe woorden waarin God de zondaar aanklaagt en schuldig stelt en veroordeelt. Ja, zegt iemand, maar daar gaat het hier toch niet over. Want ik lees in vraag 22, wat is een christen nodig te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt, daar gaat het over de belofte. Inderdaad, u hebt helemaal gelijk. Maar als het hier gaat om de belofte van het evangelie, dan moet u dat andere wat we de vorige keer niet zonder reden hebben aangestipt, niet uit het oog verliezen. Want ik denk aan de woorden van Zacharias Ursinus. U weet, een van de opstellers van de Heidelberger catechismus. En Ursinus heeft van die catechismus tijdens zijn leven nog een hele verklaring gemaakt. Die is onder ons bekend geworden als het schatboek van Ursinus. Nou, en in dat schatboek tekent hij bij deze zevende zondag het volgende aan. En ik zou het u even willen lezen. Hij zegt: het zaligmakend geloof in het algemeen omhelst het hele woord van God. En stem daar ten volle mee in. Zoals duidelijk is uit de omschrijving die ik ervan gegeven heb. En dan bedoelt hij op de vorige vraag, vraag 21. Maar het rechtvaardigend geloof ziet in het bijzonder op de belofte van het evangelie. De belofte van het evangelie zijn daarom in eigenlijke zin het voorwerp van het rechtvaardigend geloof. Het klinkt misschien wat moeilijk zo op het eerste gehoor. Maar ik hoop toch dat u de kern van wat daar gezegd wordt vat. Het geloof in zijn algemeenheid richt zich op het hele woord van God. Zegt amen op alles wat de Heere in zijn woord geopenbaard heeft. Maar dat rechtvaardigend geloof, u mag ook zeggen het zaligmakende geloof, dat stoot door heel in het bijzonder tot de belofte van God. En daaraan ontleent het zaligmakende geloof zijn houvast. Dus daar zit iets tweeslachtigs in. Liever gezegd twee aspecten in. Altijd in het ware geloof. Het ware geloof hangt heel het woord aan. En wil niets van dat woord af hebben. En tegelijkertijd in dat woord zoekt het ware geloof de belofte van God als houvast. En denk erom, gemeente, want dit is een heel wezenlijk punt, dat u die twee aspecten nooit uit elkaar haalt. Het ware geloof, ik zeg het nog maar een keer, ter wille van de duidelijkheid. Het ware geloof hecht zich aan heel het woord en wil er geen schrapje van af hebben, niets. Maar in het woord zoekt het ware geloof de belofte, want daar ligt de vastheid en de zekerheid van de genade van God in Christus. Nou, als we zo de achtergronden van wat hier staat even wat opgehaald hebben en misschien ook wat verder geschetst hebben om de dingen wat duidelijk te maken, dan is meteen het woord van onze catechismus sprekend. Het zegt: wat is een christen nodig te geloven? Al wat God in het evangelie belooft. Het geloof richt zich dus heel bijzonder, zoals we gezien hebben, op de belofte van het evangelie. Ja, die belofte van het evangelie. Wat zijn dat? Heel kort gezegd, dat zijn Gods toezeggingen. God belooft, God zegt toe dat hij genadig is. En dat doet de Heer op allerlei manieren. In de ene belofte ligt dit element op de voorgrond en in de andere belofte ligt dat element op de voorgrond. Maar alle verschillende beloften uit de Heilige Schrift hebben dit gemeen, dat God in die belofte zijn genade belooft, toezegt aan arme in zichzelf verloren zondaren. En dan zouden we een aantal beloften kunnen noemen. Om al te illustreren en wat duidelijker te maken waar het hier eigenlijk om gaat. God belooft dat hij als vader voor zijn kerk wil zorgen. en zijn kinderen van eeuwigheid lief heeft. Ziet, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Er is een belofte waarin Christus Jezus belooft dat zijn bloed reinigt van alle zonde. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Er is de belofte van de Heilige Geest dat hij al die schatten uit God de Vader en uit Christus zal nemen en dat hij ze u zal verkondigen. Die zal het uit het mijne nemen, zegt de Heere Jezus, en die zal het u verkondigen. Er zijn kostbare beloften van schuldvergiffenis. Want we lezen in de profetische belofte dat de Heere toezegt dat hij niet meer toornen en niet meer schelden zal op degene die met schuldbesef en met een verbroken hart tot hem in hun ellende de toevlucht nemen. Er is de belofte van het eeuwige leven. Ziet, ik geef u het eeuwige leven. Er is de belofte van de eeuwige zaligheid, Openbaringen 7. En zij zullen niet meer hongeren en zij zullen niet meer dorsten. En het lam dat in het midden van de troon is, zal hun wijden aan de springader van de levende water. En God zal al hun tranen van hun ogen afwissen. Daar hebt u allerlei belofte, genadebelofte, met een verschillende inhoud. Maar ze zijn allemaal beloften waarin God genade toezegt aan arme, in zichzelf verloren, zondige mensen. En daarvan is het nu nodig, zegt onze catechismus, dat wij al die beloften leren geloven. Dat is nodig. We zouden ook kunnen lezen, dat is noodzakelijk. En als je dat woord zo wat aanzet, noodzakelijk, dan geeft dat heel sterk aan dat zonder geloof, ja, deel je niet in die belofte. Zonder geloof sta je overal buiten. Dat hebben we de vorige week nog gelezen uit Hebreeën 11. Want zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Laten we dat niet vergeten. Zonder geloof en zonder bekering staan we buiten de belofte van God en buiten de kracht en de rijkdom van die belofte van God. Zonder geloof staan we buiten het rijk van God. En daarom zegt onze belijdenis niet zonder reden. Dat is nodig. En als u hier in de kerk zit, jij, jongen of meisje, en je moet bij jezelf zeggen, ja, dat ken ik niet. De kracht van die belofte van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, van de schuldvergiffenis en van het eeuwige leven, dat zijn woorden die ver van mij afstaan, dat zijn dingen die ik in mijn hart niet ken. Dan zegt dat woordje nodig, noodzakelijk, dit, dat heb jij, dat hebt u ook nodig. Want vergeet u het, alstublieft niet, zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. En zonder de geloofskennis en de geloofsoefening en de geloofsvertrouwen in deze dingen staan we er buiten. En is het dringend nodig dat we de roepstem van het evangelie horen. Die klinkt tot ons, bekeert u en gelooft het evangelie. Ja, zegt iemand, maar gaat dat dan zomaar? Bekering en geloof, nee, dat gaat niet zomaar. Dat is niet iets wat we zomaar in eigen kracht kunnen doen. Een mens heeft geen geloof. En bekeert zich niet, want hij is hulpeloos en machteloos in zijn schuld. Maar dat wat voor u en voor jou en voor mij nu onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. En hij wil het geloof en de bekering schenken. En hij wil dat doen op het gebed. En daarom als u er buiten staat en met de dingen vastloopt, blijft de troon van de genade bestormen. En smeek of de Heere zelf dat geven wil, wat u zelf niet geven kunt. Schenken wil uit genade. Dat het woord voor u opengaat. Dat u het woord gaat beamen. En dat u zo zicht krijgt, oog krijgt voor de belofte. Die belofte van God. En weet u, wat nou iemand die oog krijgt voor de belofte. En die door het geloof, al is dat geloof nog zo schuchter. Nog zo bevend, zoals die vrouw in het evangelie bevend haar hand legde op de zoom van het kleed van de grote meester. Weet u wat het geloof nu in die belofte gaat zien? Laat ik zomaar een enkel ding noemen. Allereerst vastheid. Een zondaar die met zichzelf gaat tobben. En die ziet dat hij in zichzelf geen gerechtigheid heeft om voor God te bestaan. Die beseft dat hij nergens vastheid en zekerheid kan vinden. Maar waarin de prediking van het evangelie de belofte opengaat. Het woord van de levende God, de genade toezegging van de Heere. Die ontdekt dat in het woord vastheid ligt. Leest u het in het begin van Paulus' brief aan de Korintiërs maar na. Alle beloften van God, die zijn in hem ja en amen. Die beloften zijn in Christus vast, betrouwbaar, onwrikbaar, onwankelbaar. Zoals de oud-testamentische dichter het al zong, hetgeen uit zijn lippen ging, blijft vast. En onverbroken, want de drie-enige God staat achter zijn eigen woorden. En wat de drie-enige God gezegd heeft, dat staat vast en is onwrikbaar. Al komen alle schuimende golven van de kritiek en alle schuimende golven van de Satan en alle schuimende golven van menselijke onzekerheid er tegenop. Zijn woord is de waarheid. Zijn belofte feilen niet. Kijk, en dat krijgt een christen nu nodig. Dat zijn leven meer en meer verankerd wordt op de belofte van God. Dat hij zijn vastheid vindt in de belofte van het evangelie. En let u erop, gemeente, hoe krachtiger het geloof is. Al is het dwars door de aanvechtingen heen. Hoe sterker het vertrouwen is, al is het dwars door het donker heen. Hoe meer het geloof zijn vastheid zoekt, niet in mijn ervaringen. Niet in wat ik denk of wat ik voel. Ja, ik geloof, ik denk. Nee, want dat biedt geen vastigheid. Maar dat ik de vastigheid ga vinden in dat betrouwbare, onwankelbare beloftewoord van de Heer. Op uw woord heb ik gehoopt. Kijk, en als je daar iets van beleeft, dan ga je natuurlijk daar ook wel iets van de kracht van ervaren. De kracht van de belofte, die daalt ook in je hart. Maar het echte geloof steunt niet op de ervaring. Het echte geloof klemt zich gelovig vast aan het spreken van God. Wat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Kijk, en dat is ook de vastheid als het gaat stormen in het leven van Gods kinderen. Want daar moet ik ook nog even iets van zeggen. Waar vind je het houvast als de dingen van binnen zo overhoop gaan liggen? Als de hemel donker wordt en de weg die je gaan moet diep? Waar vind je houvast als je struikelt en als je dwaalt? Zoals de dichter van Psalm 118 als een dwalend schaap rondging dat onbedachte herder heeft verloren. Ach, dan kun je niet terugvallen op oude dingen die er in het verleden gebeurd zijn. op oude bevindingen, op oude ervaringen. Dan is het alleen het woord van de Heer, het beloftewoord. En dan hoor ik die dichter van Psalm 119 bidden. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost. In druk, dat is in de moeilijke omstandigheden, in de strijd, mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, dat gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Ziet u, dat blijft het enige houvast. En hoe meer God zijn kinderen in het geloof oefent, hoe meer ze woordchristenen worden. Hunkeren naar het woord. Verlangen naar het woord. Zinken op het woord. Zich hechten. Zich vastklemmen aan het woord. En vandaar, gemeente, dat we het maar met grote klem moeten zeggen. Wat is het een nameloze ellende. Als vandaag de dag op alle mogelijke slinkse manieren aan de kerk de vastheid van het woord ontfutseld wordt. Misschien is dat wel de grootste dreiging voor de kerk vandaag. Dat op alle mogelijke manieren geschroefd wordt aan de vastheid van het woord. En dan komt het woord van de Heere als mensen eraan gaan knoeien op losse schroeven te staan. Geloof dat maar voor zeker. Wat is het nodig dat we terugkeren naar het oude Bijbels reformatorische beleiden. Heren, als uw woord zou wankelen, dan wankelt alles. Dan wankelt de zaligheid, dan wankelt het geloof, dan wankelt de troost, dan wankelt de hoop, dan wankelt de liefde. En daarom mag Gods kerk het juist in de beproeving en in de stormen van het leven toch soms zo met nadruk in de gebeden aan de Heere zeggen. Heer, het staat toch in uw woord. En er de vinger bij leggen. Heere, u hebt het toch zelf beloofd. En als dat woord gaat spreken en ik er door het geloof amen op mag zeggen. Gemeente, dan gaat er van dat woord zoveel kracht uit. Ja, dan kun je het ook niet meer hebben. Dan kun je het ook niet meer hebben als ze aan het woord van de Heere komen. Laten ze dan maar aan mij komen. Dat is niet zo erg. Als ze maar niet komen aan het heilig woord van God. En kijk, dat trilt ook door in de rest van die zevende zondag. Want als dan zo gezegd wordt, wat is een christen nodig te geloven? Ja, dan zeggen we, dat is het hele woord. Maar heel in het bijzonder voor zijn zaligheid richt dat zaligmakend geloof zich op de belofte van God. En mag het daarop steunen door genade. En die belofte van God, die worden samengevat in de artikelen van ons christelijk geloof. De artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof vatten die belofte samen in een hoofdsom. Wat betekent dat? Laten we het vanavond maar heel eenvoudig houden. Dat betekent natuurlijk heel gewoon dat in die 12 artikelen een samenvatting gegeven wordt van de leer van de schriften. En zo bekijken wij het meestal. En dat is zeker ook een aspect, laten we het niet vergeten. Van oude tijden af heeft de kerk er behoefte aan gehad om de leer van de schriften samen te vatten in korte belijdenissen. En de apostolische geloofsbelijdenis of de 12 artikelen die ons hier worden weergegeven, dat is de oudste christelijke belijdenis. Die belijdenis is al ontstaan in zijn oorspronkelijke vorm kort na het jaar 100. De meeste geleerden zeggen ongeveer 110 of 120. En de oervorm van die belijdenis is eigenlijk een belijdenis die gebruikt werd bij de doop. Vermoedelijk is het zo geweest dat in de kerk van Rome de presbyter, dat is de ouderling, vroeg aan de mensen die zich wilden laten dopen: gelooft gij in God de Vader? En dan antwoordde degene die zich wilde laten dopen met: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En vervolgens kwam de vraag: gelooft gij in God de Zoon? Ik geloof in Jezus Christus. Zo antwoordde de dopeling: onze Heer. En gelooft gij in de Heilige Geest? Ik geloof in de Heilige Geest, de vergeving van zonde, een eeuwig leven. En langzaam is die belijdenis verbreid over de kerken en is de oudste belijdenis geworden van heel de christenheid. Nee, die belijdenis van de 12 artikelen was in het jaar 110 of 120 nog niet helemaal zo, zoals ze hier voor ons ligt. Er is in de loop van de eeuwen, van die eerste eeuwen, nog wel wat aan geschaafd. En een kleinigheid hier en daaraan toegevoegd. De gemeenschap der heiligen en de nederdaling ter hel, dat zijn wat latere toevoegingen geweest. Maar de kern is er al van oude tijden af. Maar als we zo wat over de oorsprong van die 12 artikelen vertellen, zomaar heel kort, dan zegt u: kijk, dat is nu een samenvatting van de leer van de Bijbel. Maar onze belijdenis legt nog een ander accent. Antwoord 22. Wat ons in het evangelie beloofd wordt, dat wordt samengevat in de 12 artikelen. Onze Heidelberger ziet de 12 artikelen dus niet zozeer als een samenvatting van de leer, maar als een samenvatting van wat God belooft. Nou, zeg eens eerlijk, zo kijken wij toch eigenlijk nooit naar de 12 artikelen. Wij zeggen dat is een samenvatting van de leer of een samenvatting van ons geloof, maar een samenvatting van de belofte van God. Ja, en dat is het toch ook. En dat is het voornamelijk. Laten we dat eens even toepassen op die 12 artikelen. Dat hier gesproken wordt over God die belooft. Als de 12 artikelen zeggen: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, dan laten die 12 artikelen hier ten diepste zien dat God zichzelf openbaart als de schepper van hemel en aarde. En dat hij als de grote schepper van hemel en aarde belooft voor zijn kerk te zorgen en deze wereld te dragen in zijn langmoedigheid. Dat belooft de Vader. En als u hier leest over het: ik geloof in Jezus Christus, Gods Zoon, onze Heere, dan leest u dat de Heere Jezus Christus hier belooft Christus, Zoon en Heere te zijn, en dat hij vooral de zijne kind geworden is in Bethlehem, dat hij vooral de zijne het kruis heeft verdragen en de schande veracht, dat hij in zijn dood zichzelf heeft overgegeven, opdat hij voor al de zijne de schuld zou boeten. Wat een keten, wat een ketting van belofte lezen we hier. En als het gaat over het geloof in de Heilige Geest, dan belooft de Heilige Geest dat hij de kerk zal formeren, die ene heilige algemene christelijke kerk. Dat hij de vergeving van zonde zal schenken en de wederopstanding des levens, des vleeses en het eeuwige leven. Wat een belofte. Dat alles heeft de Heere toegezegd. En u moet maar niet vergeten dat dat het is wat volgens de catechismus bij onze 12 artikelen op de voorgrond staat. En vanuit dat perspectief gaat de Heidelberger catechismus nu ook de 12 artikelen behandelen. Niet als een aantal stellingen, waarheden, maar als de beloften van de drie enige God. Wie die drie enige God wil zijn, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ja, als we dat zo zeggen, wie God wil zijn, Vader, Zoon en Heilige Geest, dan denkt u misschien aan de doop. En daar is wel reden voor, we hebben niet voor niets die tekst gelezen uit het slot van het Matthäus-evangelie. De discipelen krijgen daar de opdracht om het evangelie te gaan verkondigen. En die verkondiging van het evangelie die moet gepaard gaan met de roeping tot bekering en tot geloof. En dan hoort daar ook bij dat ze degene die onder het evangelie geraakt worden, die tot inkeer komen, die tot verandering komen, die moeten gedoopt worden in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want in die doop duidt God al aan de volheid van belofte die hij als Vader en als Zoon en als Heilige Geest wil schenken aan zijn kerk. Weet u wat dat allemaal betekent? Dat betekent allereerst dit. Dat de drie-enige God het is die het evangelie laat verkondigen. Hij staat achter de verkondiging van het evangelie. En hij wil door de kracht van zijn geest dat evangelie binnen laten dringen in de harten van mensen. Ze tot verandering, ze tot bekering brengen. Ze het ware geloof schenken. Vergeet het nooit, gemeente. Dat het de drie-enige God is die aan het werk is. In en onder en achter de prediking van het woord. En dat het de drie-enige God is die zondaren wil zalig maken. Niet slechts de Heer Jezus. Niet slechts de Heilige Geest. Maar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De God die drie in één is. En één in drie. En wij hebben die volle drie-enige God, als ik het zo zeggen mag, nodig om zalig te worden. Want zo machteloos zijn we. Zo weerbarstig en vijandig van nature. Dat de almacht en de genade en de liefde van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest nodig is. Om ons te bekeren. En jullie mogen, jongelui, de drie-enige God, de God van je doop aanroepen. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. In wiens naam ik gedoopt ben, werk u in mijn leven. En dan laat die drie-enige God het in de prediking van het evangelie zien. Zoals dat samengevat is in die 12 artikelen. Dat hij als de Vader en als de Zoon en als de Heilige Geest nu zondaren wil zalig maken. Wat is dat een weelde, gemeente. Dat God de zaligheid van zondaren zo ter harte gaat. Dat hij niet iemand gezonden heeft, een van zijn engelen of zo, om ervoor te zorgen. Maar dat hij zelf gekomen is als de drie enige. En komen wil om die zaligheid te bewerken. En dat hij door middel van de prediking, en de apostel Paulus zegt in dat verband, de dwaasheid van de prediking, als de drie enige God wil wonen en werken in zondaarsharten. Dan wil hij als de Vader zondaren trekken met de koorden van zijn eeuwige liefde. O, wat heeft de Heer een kracht nodig om zondaren die zo vastzitten in hun zonde en in hun eigen gerechtigheid. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof om ze los te trekken. Maar vergeet u het niet, wij belijden op grond van de schriften. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. En zou de liefdeskracht van de Almachtige tekort zijn. Als hij belooft dat hij met zijn almachtige kracht zondaren los wil trekken uit de modder van de zonde, zoals Psalm 40 die beschrijft. Zou iets voor zijn kracht te wonderlijk zijn? Dan mogen we van die almachtige kracht, van de liefde van de Vader, hoge verwachtingen hebben. Maar het is niet alleen de Vader die zondaren trekt, maar het is ook de Zoon die zijn bloed gegeven heeft. En daar ligt in de samenvatting die in de 12 artikelen staat, alle nadruk op. Op het werk van Christus in zijn lijden, sterven en opstanding. Het is alsof in die korte, scherpe, diepe woorden de belijdenis alle nadruk legt op de lijdende man van smarten. Op Jezus Christus die zijn bloed gaf voor zijn kerk. Want vergeet u het niet, die zondaar die zo vast zit aan zijn zonde, die heeft God bedroefd en vertoornd. Vergeet u het niet, vergeet jij het niet, jongen of meisje in de kerk. Dat al onze zonden, die van jou en die van mij, zijn aanslagen, revolutiedaden tegen de drie-enige God. Majesteitsschennis. En het verdriet en bedroeft de drie-enige. Het vertoornt hem ook. En hoe zal het weer goed worden tussen de drie-enige God, de majesteit die in de hemelen woont, en mij nietig, zondig, verloren Adamskind. Dan zal er een borg moeten zijn. Iemand die de schuld voor mij betaalt. Iemand die aan God zegt, straf mij dan maar voor zijn of voor haar zonde. En dat heeft Jezus Christus gedaan. Hij heeft zichzelf in de plaats van zondaren gesteld en is gekruisigd, gestorven en begraven. En in die gang die hier door de 12 artikelen getekend wordt, zijn al de pijlen van Gods toorn tegen de zonde op hem gericht. En hij is erdoor verscheurd, van zijn God verlaten, helse smarten. Maar zo is Jezus Christus borg geworden. Want we lezen het aan het einde van de dag van de kruisiging, dat hij met grote stem als met een bazuinstoot uitriep: het is volbracht. Heel de toorn van God is gestild. Al de eisen van Gods wet zijn bevredigd. En daarom de straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen, door zijn Godverlatenheid, is ons verzoening en vrede geworden. Ja, dan hoor ik dat er voor de grootste zonde in het bloed van Christus, voor het hardste hart, voor het ongeloof en voor de onbekeerlijkheid, hemels medicijn is. En zeg eens, zou in dat beloofde bloed van deze Zoon van God, zoals dat aangeboden wordt en verkondigd wordt, ook in deze 12 artikelen, zou daar een tekort in zitten? Zou er iets onvolmaaktst zijn in het bloed van Jezus, in zijn volbrachte werk. Of als u worstelt met uw onmogelijkheid en met uw zonde. De liefde van de Vader is almachtig. En de genade van de Zoon is ruim en diep. En als u het dan zegt, ja, hoe kom ik daar nou? Kijk, die vrouw in de dagen dat de Heere Jezus leefde, die de zoom van zijn kleed wou aanraken, die moest nog door de scharen heen dringen, maar ze kwam bij de Heere Jezus. Maar dominee, ik heb geen voeten om te gaan, ik heb geen handen om te tasten, ik ben zo machteloos, zo hulpeloos. En van de Heilige Geest, zeggen de 12 artikelen. Een andere belijdenis zegt daarvan, die Heere is, die Koning is en levend maakt. Ja, dat staat er in de 12 artikelen dan niet uitdrukkelijk bij, maar het zit er allemaal wel in. De Heilige Geest, die Heere is, Koning is en levend maakt. Als u midden in uw doodheid en midden in uw schuld zit en zo machteloos bent, dan wordt u in de 12 artikelen de belofte gepredikt van deze Heilige Geest, die machtig is om de doden levend te maken. Rekenen we daar wel mee? Als u nou zondags naar de kerk komt, rekent u maar dan met de Heilige Geest en met de drie-enige God. Weet u, wij zijn hier in Nederland zeker veel te veel domineeskerk aan het worden. En nou begrijpt u wel, ik zal niet veel kwaad zeggen van dominees, al zou daar ook nog wel het een en ander van te zeggen zijn. Maar een domineeskerk, dat is een uiterst schadelijke toestand. Want dan kijk je naar de dominee. En dan zeg je, hoe was de preek vandaag? En dan bedoel je, hoe bracht hij het eraf? En dan zeg je, ja, die dominee is net iets beter dan die. En die dominee, die doet het zus. En die dominee heeft zo'n gave. Maar lieve vriend, ik krijg dan wel eens de onweerstaanbare neiging om te vragen, wat gelooft gij van de Heilige Geest? Want onze gedachten en onze verwachtingspatronen zijn al te zeer bepaald en beperkt tot mensen vaak. En als u het in de dienst en door de week met de dominee moet doen, u komt ermee om. U hebt de Heilige Geest nodig. Die Heere is en levend maakt. En is dat uw gebed, Heere? Kom, drie-enige God. Met de overtuigende werking van de Heilige Geest. Met de afbrekende werking van de Heilige Geest. Met de Heilige Geest die tot Christus brengt. Met de Heilige Geest die de ogen opent voor de rijkdom van Gods belofte. Met de Heilige Geest die het geloof schenkt. Zodat een arme zondaar het mag zeggen. Ik geloof, Heere. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Ik geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik geloof in het Woord. En ik mag het door genade zeggen, in de belofte van het heilig evangelie. Wat in en door de drie-enige God, ja en amen is. Amen.
Thank you.
eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen tot u. We zeggen uw naam eerbiedig dank dat we op deze dag 2 keer uw woord hebben mogen overdenken. Heren, wil u het zegenen. Het gebrekkige wat erin was, in het spreken en in het luisteren, vergeven. Maar het was toch uw woord, Heren, wil het dan ook zelf bevestigen en toepassen. En geef dat we iets van deze dingen mogen leren, die we vandaag en zeker ook vanavond hebben overdacht. Leer ons amen zeggen van harte, in het levende geloof op al uw woorden. Maar leer ons in dat woord rust vinden voor ons onrustig hart. In de belofte van het evangelie. Want in die belofte van het evangelie, zoals we de volgende week, zo u het geeft, nog verder zullen horen. Openbaart zich de Zoon en de Vader en de Heilige Geest. Openbaart zich de genade van de Heere Jezus Christus. En de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Liggen alle schatten van genade opgetast. Heere, leer ons in die schatten delen. Sterk ons deze week. Help ons bij ons werk. Zegen ons in moeilijke omstandigheden. Wees u met de kinderen op de scholen. Denk aan ouderen en zieken die niet of niet meer kunnen werken. Wees u ons allen nabij. En zie ons aan in Christus Jezus. Uit genade. Amen. Psalm 138, het 4e vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. Heen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.